ben Nora Verkleij.
Ik ben Peter Kas en je luistert naar de
Parawatcher podcast.
Toen ik eerder dit jaar aflevering 59 wijdde aan verschillende vormen van paravoetbal, of aangepast voetbal zoals je het maar wil noemen, kreeg ik al snel een berichtje via Instagram. Maar wij zijn er ook. Er is ook een CP vrouwenvoetbalteam. En dat wist ik natuurlijk wel, maar ja, niet alle vormen van voetbal pasten toen in één aflevering. Eind deze maand spelen de CP voetbalvrouwen hun tweede internationale toernooi ooit, de Nations League. En dus wil ik wel eens weten hoe de sport er nu voor staat, wat de ambities zijn, waar de kansen liggen, de uitdagingen en waarom CP voetbal voor vrouwen tot nu toe een ondergeschoven kindje was en eigenlijk niet eens bestond. Dat ga ik bespreken. Je hoorde ze net al met Peter Kas, bestuurslid van stichting CPVV, CP voetbalvrouwen, en aanvoerder Nora Verkleij. We zitten in de kleedkamer. Mocht je het horen galmen, we zitten in de kleedkamer bij VV Cabau. En welkom bij aflevering 80 van de Parawatcher podcast. Laten we eerst even beginnen bij het begin, voor de luisteraars die het niet weten. Nora, wat is CP-voetbal?
CP-voetbal is een vorm van voetbal waarin mensen met de beperking cerebrale parese, op wat voor manier dan ook, met elkaar voetballen, tegen elkaar voetballen. En eigenlijk in onze ogen is dat ook gewoon voetbal, maar dan net even anders.
Net even anders. Wat is er anders aan de sport?
Anders, wat mensen anders zouden kunnen zien, is dat het geen normaal voetbal is. Mm-hmm. Zoals je het ziet bij clubs uit de dorpen. Mm-hmm. Het is voetbal waarin mensen zitten met CP.
Ja. En jullie spelen met 7. In plaats van 11?
5.
5?
Ja.
Is bij de vrouwen 5?
Ja, bij de heren is voetballen ze met 7. Ja. En bij de vrouwen met 5. Ja,
kijk,
dat
is nog
dat is ook anders.
Het is nog vroeg op de ochtend en ik heb alweer wat geleerd.
Ja.
Oké. Okay. En is dat ingegeven door, we hebben nog weinig vrouwen, of is dat een anderszins bewuste keuze, Peter?
Nou, ik heb die vraag wel eens gesteld, maar die is toch niet voor mij helemaal duidelijk. Ja, het is met 5-5 nu gestart en dat blijft voorlopig zo.
Oké. Okay.
Dus er wordt wel eens gesproken over het aan te passen, maar dat is nog niet doorgevoerd.
Nee, nou ja, goed, hè, wat ik net al zei, ik kan me ook voorstellen, het is een kleine sport. Dus dat je zegt, oké, laten we met 5 beginnen. En
ja, nou, dat is één reden waarom het zo zou kunnen zijn. Ja, het voordeel met 7 is dat je minder hoeft te lopen. Dus dat zou een voordeel zijn om te zeggen, we gaan wel met 7-7.
Ja.
Maar we zien wel dat internationaal landen toch ook wel wat moeite moeten doen om een selectie op de been te krijgen.
Ja, precies.
En is het niet altijd mogelijk om een grote selectie te hebben, waardoor ze, dan starten we hier gewoon met 5-5, wat een prima start is.
Ja, is dat, maakt dat nog uit voor het team, of het er nou 5 of 7 zijn? Ja, je weet niet beter.
Nee. Ik heb wel regulier gevoetbald, 11-11. Je moet er even aan wennen, maar verder is het niet veel verschil, vind ik, voor mij.
Nee, precies, oké. Nou ja, tot en met 2016 was het een Paralympische sport. Of in ieder geval voor de mannen was het een Paralympische sport. CP-voetbal was ook een mannensport. Wanneer is dat veranderd? Wat was het moment dat ineens dat we dachten, hey, waarom doen we het niet voor vrouwen?
Ja, zal ik die
Ja,
ik denk dat het uiteindelijk via op drie manieren bij elkaar gebracht is. Want Gabrielle van Driel, zij is eigenlijk de grote kracht wel geweest achter het starten van CP voor vrouwen. Die was al met 2 speelsters bij een development camp geweest in 2018.
Ja.
Nora en Yara in ieder geval, die zijn via talentendagen uiteindelijk bij Gabrielle ook terechtgekomen.
Ja, via die Paralympische talentendagen?
Welke talentendagen waren dat?
Of was dat meer?
Ja, durf ik niet meer te zeggen.
Nee, oké.
Nee.
In ieder geval Talentendag. Ja, ik denk Paralympische Talentendag.
Ja, 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 zo'n NOC-NSF-dag.
Ja, zoiets. Of nou ja, met de voetbal. Okay.
Bon.
Ja.
Maakt niet uit.
En de andere route is dat mijn dochter Lian, die heeft de KNVB op een gegeven moment gemaild met de vraag van, ja, weet je, ik heb CP, ik wil graag voetballen. En die zag bij de reguliere team van zijn voetbal dat toch ook op een gegeven moment wel een punt dat ze denkt, ja, ik kan niet meer mee.
Ja.
En die had toen gemaild en de KNVB heeft ook Lian doorverwezen naar Gabriella. En daar is op in september 2018... Nou, zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen. Ja. En daar zitten nog speelsters. Nora is er één van. Jaar is er één van. Lian is er ook één van. En een aantal anderen. Die zijn vanaf dat moment gewoon altijd blijven voetballen. En toen is CPVV uiteindelijk ontstaan. Dat is de eerste keer dat we echt samen hebben getraind. En zo is het bij elkaar gebracht.
Ja, precies. Op meerdere plekken gebeurde er iets.
Ja.
En die kwamen allemaal bij elkaar. Ja. En ineens had je een team en moest daar een stichting achter. En...
Ja, nou, Gabrielle die was toen al bezig met speelsters die CP hadden.
Yeah.
Die heeft dan een vriendin gehad, die heeft het toch wel intensief meegemaakt dat die ineens een aandoening kreeg eigenlijk.
Mm-hmm.
En die heeft er altijd hard gemaakt voor haar en haar voetbalpassie. En die zegt van, ja, weet je, voetballen, het is niet zo dat we het niet meer kunnen doen. Dat kunnen we zeker nog wel doen. Dus daar is uiteindelijk wel het CPVV-team ontstaan, denk ik.
Is het misschien ook wel een beetje, net als met het vrouwenvoetbal, of het, ja, ik weet nooit hoe je dat moet je het noemen gewoon vrouwenvoetbal. Maar ook, nou ja, de Oranje Leeuwinnen,
ja.
Daar wisten we ook jaren niks van. En ineens, maar het is heel logisch dat er ook bestaat.
Ja. Ja, ik denk dat het nog steeds wel een moment is of een punt is dat we het vrouwenvoetbal meer en meer onder de aandacht moeten kunnen brengen.
Ja. Ik kan me voorstellen dat het dus met CP-voetbal misschien ook wel zo is.
Ja, dat is, dat bedoel je denk ik op hetzelfde staatsniveau als de mannen, bedoel je dat?
Nou ja, voetbal in de beleving van het grote publiek was natuurlijk jarenlang een mannensport.
Ja, dat klopt.
En heel lang hebben we heel gek tegen dat, of nou ja, we, ik wil niet zeggen we, want ik vond dat helemaal niet zo gek, maar heeft het publiek heel raar tegen aangekeken, dat vrouwen gingen voetballen en ineens is het gewoon... Ja. De normaalste zaak van de wereld.
Nou, ik denk zeker dat het succes van de Leeuwinnen natuurlijk met het EK in eigen land, dat het vrouwenvoetbal, het meidenvoetbal enorm gestimuleerd heeft.
Ik kan me voorstellen dat daardoor ook het CP-voetbal voor vrouwen ineens...
Ja.
Ineens de behoefte kwam van,
Ja, want je ziet op elke voetbalvereniging waar gevoetbald wordt in het weekend, zie je steeds meer meidenteams. Ja. Je ziet ook steeds meer meidenvoetballen in jongensteams. Gisteren was ik ook weer bij een wedstrijd. Ik denk, dat voetbalt ook weer iemand, een meisje mee.
Ja.
Superleuk. En ik denk voor onze doelgroep, de doelgroep van de CP en NHH voetbalsters, die willen ook gewoon kunnen voetballen.
Ja.
En ik denk de populariteit is enorm. En onze doelgroep is denk ik ook best wel groot nog. We hebben nog niet iedereen aan boord die we denk ik aan boord kunnen hebben. En dat is uiteindelijk ook wel een van de doelen die we hebben als stichting om onze groep speelsters te vergroten.
Ja, precies. Ik ga deze toch ietsje dichterbij zetten. Op zich is het geluid goed hoor, maar zeker met die galm denk ik, hij moet iets.
Oké, okay. Helemaal goed.
Ja, maar dan op een gegeven moment begin je met zo'n team. Jij bent er vanaf het begin eigenlijk bij geweest, Nora. Waar begin je?
Ja, ik denk dat het team zoals het begon was heel laagdrempelig in. We gaan gewoon een paar keer lekker trainen. En ik vond het gewoon heel leuk om ook eens met mensen van... ik vond het heel leuk om met mensen met dezelfde beperking iets te doen.
Ja.
Want ik merkte tijdens het regulier voetbal, tijdens de wedstrijden, ik zat precies in zo'n fase dat ik ga achterlopen met spiermassa, want dat ga je doen. Je kan er omheen draaien, maar dat gebeurt. Waardoor ik het tijdens wedstrijden, tijdens trainingen best wel zwaarder begon te krijgen. En dan kwam dit op mijn pad en dat vond ik gewoon eigenlijk fantastisch natuurlijk.
Ja.
Zo met elkaar en ik kende ook niemand in mijn, vriendengroep of in mijn dorp waar met iemand met CP. Dus ik had weer wat lijntjes, ik kon mijn ervaringen delen.
Ja.
Dat was...
Ja, je kunt ook ineens van elkaar gaan leren. En,
ja. Ja, ik wil niet zeggen dat het een uitlaatklep was, want ik heb me er nooit echt... boos over gemaakt, maar het was leuk en gezellig om van elkaar te horen, met elkaar te voetballen en gewoon ook vooral contact te leggen met elkaar, gezellig.
Ja. Ja, want jij voetbalde in een regulier elftal.
Ja, ja. Ja. Dat heb ik toen ik begon met CP, met het CP-team, heb ik dat ook nog gedaan daarnaast. En toen ben ik B-lid geworden, dus heb ik geen wedstrijden meer spelen, maar alleen wel gewoon trainen. Mm-hmm. En dat vind ik nog steeds, zie ik dat nog wel als een optie wat ik misschien wil doen. Maar voor nu even niet. Mm-hmm. Maar dat, voor de toekomst kan dat zeker wel, vind ik. En ik vind het jammer dat ik daar ben gestopt. Niet per se, maar ook weer wel.
Ja, want wat net, hè, voordat ik op opnemen drukte, zei je inderdaad al van ja, ik heb dat gedaan. Maar dat combineerde ook niet meer met school en het werd te veel.
Ja.
Maar het was een project voor de lange termijn of zo?
Ja, nou ja, niet per se project, maar...
misschien een doel of een wens voor over een paar jaar. Dat je denkt, oh ja, misschien wil ik wel weer terug in in zo'n team, maar...
Ja, ik denk dat ik later, als ik er tijd voor heb,
ja,
en het team is leuk waar ik dan in terecht kom, dat ik dan wel zeker weer B-lid wil worden.
Ja, en B-lid is dan inderdaad, je traint wel mee, maar je speelt B-lid, geen wedstrijden.
Ja, precies. Ja. En dan hier gewoon wel de focus hierop houden, dus gewoon trainen en... Mochten we een keer op een avond door de week trainen waarin ik ook dan mijn reguliere voetbal heb, zeg ik, dit staat wel altijd voor,
ja.
Maar wel met eventueel extra voetbal daarnaast.
Ja, precies, precies. Want hoe vaak trainen jullie?
En nu in aanloop naar het WK trainen we 2 keer per week.
Mm-hmm.
En dat is dan meestal woensdagavond bij de KNVB. En zondag dan hier bij Cabau of ook bij de KNVB. Ik denk dat als wij het WK hebben, of het EK, de Nations League hebben gehad. Sorry, Nations League.
Ja, het is ingewikkeld. Er zijn zoveel verschillende benamingen.
Ja.
Maar jullie gaan inderdaad nu de Nations League spelen, ja?
Ja, nee, maar als we die gehad hebben, dan denk ik dat we weer... Naar 2-3 keer per maand ook.
Ja, precies.
En dat, ja, weer teruggaan naar 3 keer per maand.
Ja, en dat is eigenlijk nagenoeg altijd hier bij Cabau in Lopik.
Ja, ja, ook wel met de paradagen is het trainen we bij de KNVB.
Ja. Ja.
Maar verder is het meestal hier.
Ja, want in hoeverre is, misschien is dat een vraag voor jou, Peter. In hoeverre is er een band met de KNVB... Want je hebt een stichting CPVV, CP Voetbal, ik zit op je shirt te lezen, Stichting CP Voetbal Vrouwen. Is er een link met de KNVB?
Ja, zeker. En we hebben een hele fijne band met de KNVB. We zijn een aantal jaar geleden wel een stichting begonnen. En die zijn we uiteindelijk gaan starten, omdat... Ja, voor het CP Voetbalvrouwen team, zeg maar, de groep is nog klein... We spelen nog niet echt selectie, wat bij een KNVB-team wel gewoon aan de orde is.
Ja.
Dus de ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. En op dat punt zegt de KNVB ook, ja, het is toch niet een vergelijkbare status als die van de mannen. Dus dat is natuurlijk een begrijpelijk standpunt. Maar we kregen wel de mogelijkheid om een WK te spelen.
Ja, ja, want daar is de KNVB... De KNVB moet dan zeggen, ja, dat mag.
Nou, de KNVB die denkt gewoon goed mee in wat is nou een toernooi waar je goed aan kan meedoen.
Ja, precies.
En wat toernooi is misschien nog wat te ver of te hoog gegrepen. En dat konden wij natuurlijk ook begrijpen. Maar ja, de ervaring die dit team mee kon pikken om een WK wel te spelen... Ja, die vonden wij dusdanig belangrijk dat we hebben gezegd... ja, we willen dat die meiden niet ontnemen. Dus toen hebben we met Ingrid Hobbel, ook moeder van de speelster... en met Gabriella hebben we erover gesproken. En zeiden we, nou, laten we een stichting oprichten... met een AMI-status die we ook hebben gekregen.
Ja.
Waardoor het ook aantrekkelijk is om sponsors te krijgen. En mm-hmm. Vanuit die stichting hebben we diverse initiatieven gehad... om ook het budget rond te krijgen om het WK te kunnen spelen.
Ja,
het is gelukt.
Ja.
De KNVB heeft ook zeker een mooie bijdrage geleverd toen in de vorm van een budget. Maar ook, we hebben de wedstrijdkleding mogen gebruiken. We hebben ook kunnen trainen in Zeist. Dus daar is de samenwerking al wel gestart.
Ja, precies.
En we zien nu met de Nations League dat het weer een stap verder is. De KNVB werkt met bepaalde statussen voor teams. En wij hebben dan de status ontwikkelen gekregen, omdat ze echt wel zien dat het in ontwikkeling is. Ze hebben ook weer een mooie bijdrage geleverd om het te kunnen bekostigen. Een volledige trainingpakket wordt beschikbaar gesteld. De trainingsfaciliteiten in Zeist. En we hebben regelmatig contact met Marcel Geesman en Robin Jansen van passend voetbal bij de KNVB. Dus dat werkt heel plezierig.
Ja, precies. Dus de band is goed.
Ja.
En als jullie uiteindelijk wellicht ver genoeg ontwikkelen...
Nou ja, dat is de KNVB gewoon heel duidelijk. We hebben heel duidelijk gewoon ook gezegd wie we zijn op dit moment en wat we graag willen. En de ambitie is natuurlijk wel dat de speelsersgroep groter wordt.
Ja.
Nou, daarmee moet onze bekendheid ook wat groter worden. Wellicht dat de podcast er ook aan bijdraagt. Ja. We hebben een speelser die heeft een mooie flyer gemaakt die we willen sturen naar revalidatiecentra onder andere. Om ook daar bekendheid bij speelsers, potentieel nieuwe speelsers te krijgen. Want dat is ambitie nummer 1, om de groep groter te krijgen.
Ja.
En op het moment dat de groep groter wordt, dat onze staf, die ook altijd zeer betrokken erbij is, dat die ook zegt, we kunnen met meer speelsers werken. En dat ze vanuit een soort selectie naar een A-team kunnen werken.
Ja, precies. Dat je inderdaad echt met een grotere groep
met een grotere
werkt,
groep, een selectiegroep en een A-team voor de toernooien.
Ja.
En dat is toch echt wel een stap die moet worden gezet om uiteindelijk ook naar de volgende status van erkenning te gaan van KNVB. Hoe groter de status, hoe meer ook de KNVB het zal maken.
Hoe meer faciliteiten.
Maar het staat nog in de kinderschoenen. Nee, zo realistisch moeten we zijn. Ja. Maar de samenwerking met de KNVB is heel, heel prettig.
Ja, precies. Nou ja, dat is... Dat is dan op dit moment het belangrijkste, toch?
Zeker, ja. Ja, daar zijn we heel blij mee.
Nee, maar als ik inderdaad... Ik heb natuurlijk even op jullie website zitten kijken ook en van alles gelezen. En als ik zo ongeveer ieder nieuwsberichtje en interviewtje eindigt wel met... Het zou leuk zijn als er meer meiden bij komen. Hoeveel heb je er op dit moment, Nora? Weet je dat? Ongeveer.
Ik zou zeggen een stuk of 15.
Ruim 20. We hebben ruim 20 op papier.
Ja, ik... 15. Ja,
maar we trainen meestal met 15.
Ja, ook 20.
Nou, dat is op zich al een mooie groep. Maar,
zeker, ja.
Is het lastig om... jij zat ook in een regulier team. Is het lastig om die meiden te vinden?
Ik denk dat het niet lastig is om ze te vinden, maar wel om ze te overtuigen om mee te doen. Omdat... vorige week is er ook een nieuwe speelster begonnen. En die vindt het heel leuk om te voetballen. En misschien dat het, ik denk dat er twee kanten aan zitten. Of dat mensen CP of een niet aangeboren hersenaandoening hebben. En die er wel van sport houden, maar niet per se van voetbal.
Mm-hmm.
Of je hebt mensen die dus CP of NAH hebben. En die... wel willen voetballen, maar niet zozeer durven. Omdat ik denk, er zit best wel een leeftijdsverschil binnen ons team.
Ja.
En ik heb er nooit heel erg mee... ik kon er altijd vrij goed mee overweg dat ik CP heb. Maar ik denk dat er wel degelijk meiden zijn die daar wel moeite mee hebben. En zeker als je dan hebt over jonge meiden. Omdat zij dan dus... Ik denk dat het voor hen heel lastig is om de stap te moeten nemen... Ja, ik heb CP, maar ik geef me eraan over.
Ja. Ja, want dat is wat je eigenlijk doet op het moment dat je zegt, ik ga bij dit team. Dan is het gewoon, ik heb CP.
Nou, zo zouden mensen er, zouden die meiden er wel over kunnen denken. Ik denk dat het op twee gebieden best moeilijk is dat ze niet per se willen dat ze CP hebben, maar niet willen voetballen.
Ja.
Of dat ze niet per se durven.
Ja. Die eerste groep die niet wil voetballen, die ga je er niet bij krijgen.
Met genoeg overtuiging misschien wel.
Ja, oké. Maar dat is de moeilijkste groep.
Ja, ja. Maar ik vind het ook... ik vind het ook jammer dat... net als ik kijk naar de tweede groep... Ik vind het jammer dat die meiden zich... Ik snap hoe ze zich voelen. Ik heb zelf ook wel eens dagen of momenten gehad... dat ik denk van ja, waarom nou weer?
Ja.
Ik hoop vooral... dat die meiden dan wel gewoon... of een keer, ook al kom je een keer trainen... of misschien vind je voetbal niet leuk... maar dat je het team wel heel leuk vindt. Ja, ik denk dat we de doelgroep zo breed mogelijk moeten houden... maar ik denk dat ze er wel degelijk zijn.
Ja, precies. Precies. Hoe zoek je meiden?
Ik denk nou via de flyers... via revalidatiecentra... zoveel mogelijk bekendheid... en op zoveel mogelijk... communicatiemiddelen zenden. En het persoonlijk contact, face-to-face, dus gewoon gesprekken. Oh ja, ik heb dit gehoord via. Ik denk dat dat voor de mond-tot-mond reclame is voor ons het belangrijkste, denk ik.
Ja, precies. Ja.
Ja, ik ben een keer komen trainen bij ze. Ik vond het niet zo leuk, maar ik denk dat jij het wel heel leuk vindt.
Ja, precies. Nou,
via komen er... Ja, dat is voor ons het belangrijkste, denk ik.
Ja, zoveel mogelijk mensen bekendmaken met...
Ja, ik denk ook de nieuwste speelster die we erbij hebben, die komt via een app. Volgens mij een CP-groeps-app of iets dergelijks. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Maar wat Nora zegt, we proberen het inderdaad nu... we hebben een social media-account. Deze podcast kan wellicht helpen. En de flyer die ontwikkeld is, die we willen verspreiden. We hopen toch dat het groep wat groter wordt. En ik denk dat de uitdaging, aanvullend op wat Nora is, dat we ook, we trainen centraal in Nederland. Maar we hebben wel eens speelsters gehad uit Friesland, uit de Achterhoek.
Ja.
Dat is wel heel ver rijden.
Ja.
En de constructie die we uiteindelijk voor ogen zien, is dat samen met de KNVB we verenigingen in het land aanmoedigen om te zeggen, goh, zorg voor trainingsfaciliteiten voor meiden met CP.
Ja.
En dat je wat minder frequent hier in Cabauw traint, wel bij de eigen vereniging. Ja. Maar de realiteit wordt daar echt wel gezien, ook door de KNVB. De verenigingen die hebben daar ook wel een uitdaging in om dat soort mogelijkheden te realiseren. Dat is denk ik de ervaring ook wat de speelsters zelf hebben bij een regulier team blijven voetballen tot een bepaald punt. Ja, en dan komen ze toch in het CPVV-team terecht, waar superleuk getraind wordt. En ook echt een team zit met meiden die weten hoe het is om CP te hebben. Dus dat schept toch een goede band, denk ik. Ik denk dat heel veel vriendschappen ook zijn ontstaan daardoor. Ook met internationale landen die we in Spanje hebben ontmoet. Dat is super mooi om te zien. Maar de uitdaging nu om de constructie te realiseren die we voor ogen hebben, met hier één keer in de maand trainen en voor de rest train je bij het team in de buurt.
Ja.
Dat is een hele spannende. Of dat
ja, maar doen. Dit is ook een hele grote stap die je moet gaan zetten.
Ja, maar dat is wel waar we met de KNVB echt de handen in één staan om te kijken hoe kunnen we dat gaan realiseren. Want dan maakt het voor de meiden wellicht de stap om
Frequenter
kunnen voetballen minder moeilijk. En dan kom je ook getraind weer bij elkaar om hier dan één of twee keer in de maand te trainen.
Ja, precies. Ja, want inderdaad, jij noemt het al, dat toernooi vorig jaar. Het stond officieel als WK op de kalender. Het was geloof ik het eerste grote internationale CP-vrouwenvoetbaltoernooi.
Ja, klopt.
Nora, hoe was die kennismaking met die internationale teams?
Ik vond het toernooi heel leuk, heel gaaf. Zoveel gezien, zoveel gedaan. Ik zei het voetbal, het was zo groot en leuk en gezellig met die andere meiden. En het contact was gewoon heel goed. Daarnaast vond ik het ook moeilijk.
Mm-hmm.
Omdat ik zei net al, ik heb in mijn nabije omgeving geen contact met mensen met CP, spierspanning, iets. Waardoor het voor mij heel erg confronterend ook weer was.
Ja.
Ik zit er niet heel erg mee, maar toch als je alles ziet en wij moesten bijvoorbeeld door een soort keuring heen,
klassificatie. Ja.
Dat vond ik heel moeilijk.
Ja.
Ik zeg het maar gewoon eerlijk, het was heel. Ze zoeken met die klassificatie zoeken ze je CP op, wat heel logisch is, maar dat kwam samen met alle indrukken van het WK. Kwam dat heel hard binnen bij mij. Daar had ik het wel moeilijk mee op dat moment. Maar verder het voetbal zelf en net als de meiden van Australië, Spanje, Japan, die waren allemaal zo aardig. De trainers, we hebben veel geleerd van elkaar en ook met het team was het leuk. Heel gezellig. Het was als ik erop terug, ik weet niet, ik vond het gewoon heel, het was een geslaagd, maar ook heel leerzaam en moeilijk WK, om het in drie woorden samen te vatten.
Geslaagd, leerzaam en moeilijk.
Geslaagd op het gebied van voetbal en gezelligheid. Ik vond het ook, het was ook gewoon heel leuk. En voor mij persoonlijk dus ook wel een soort confronterend.
Ja, ja. Ja, die klassificatie was confronterend.
Ja,
omdat
vond ik wel.
Ze zoeken je zwakke punt op.
Ja,
Ja. Ze gaan zoeken hoe zwak dat zwakke punt is eigenlijk. Ja. Dat is wat ze doen. Ja.
En ik wist wel dat ze dat gingen doen, maar toch anders op een manier dan ik had gedacht. Mm-hmm. En ik weet dat daar ook wel aandacht naar is gegaan door bij de staf en het bestuur. Omdat dit was het ik heb ook gehoord dat andere mensen het er heel moeilijk mee hadden vanuit mm-hmm. mijn team, maar ook vanuit andere teams. Omdat wij het eerste vrouwen-WK waren. En daarvoor deden ze allemaal mannen. En die zijn het allemaal veel vaker gewend. Dus zij deden de klassificatie op een harde, misschien een beetje bottere manier. Van, oh ja, dit en dit en dit. Maar wij hebben dit nog nooit gedaan.
Nee, bij de mannen hoef je het niet meer... Zo begrijp ik hem, hè? Bij de mannen hoef je het niet meer uit te leggen. Want die hebben dat allemaal al een keer meegemaakt. Of hebben van teamgenoten gehoord. Nou, als je geclassificeerd wordt, gaat er dit gebeuren.
Ja.
En voor jullie was het allemaal nieuw. En ontbrak eigenlijk die uitleg van, hey, dit is wat we gaan doen. En dit gaat...
Ja, de uitleg en een beetje de... Ja, als ik dat zo noem, de mentale begeleiding bij de klassificatie, die ontbrak heel erg.
Ja, ja. Ja, maar het was natuurlijk voor iedereen. Iedereen was het nieuw.
Iedereen, ja.
Ja, oké. Ja. Oké. En sportief?
Over het WK sportief?
Ja.
Ja.
Nee, ik bedoel, was het sportief...
op een goede manier.
Kijk, ik bedoel, je gaat dan toch, hè, dit is een WK... Dus uiteindelijk gaat het ook om winnen. Of maak ik het dan te groot? Want nee, als ik jou zo hoor, dan denk ik ook... Nee, het ging vooral om samen zijn, samen dingen leren. Het klinkt meer als een gezamenlijk trainingskamp. Zoals jij het omschrijft, een gezamenlijk trainingskamp. Dan, we zijn hier op een WK. WK klinkt zo serieus.
Nee, het was echt wel... Nee, tuurlijk, er waren zeker wedstrijden. En tijdens de wedstrijd was er ook strijd.
Ja.
Zeker, we waren heel actief allemaal. En ook... Tijdens de trainingen op het veld zelf, naast de wedstrijden. Het was ook een sportief WK in de zin van... Even, misschien als er iets gebeurde tijdens de wedstrijd, was het een lolletje.
Ja.
Of in de kantine. Het was niet zo hard dat je elkaar niet sprak.
Nee, precies. Tijdens... Op het moment dat zo'n wedstrijd klaar is, dan is het ook klaar. En dan praat je met elkaar en...
Gaan we met de foto.
Ja, precies. Maar op het veld, hè, ik bedoel, als ik de uitslagen zie... was het ook een harde kennismaking met andere landen?
Ja. Australië, Amerika waren heel goed.
Ja. Is dat ook, Peter, misschien weet jij, is dat ook een beetje de top? Of kunnen we daar bij de vrouwen nog niet over praten?
Ik denk dat de top wel is, ja.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Nee, die waren echt heel goed. Dus dat was wel een hele zware wedstrijd, waren dat.
Ja.
Japan was ook heel goed. Spanje was goed. We hebben van Spanje gewonnen.
Ja.
En Japan hebben we 2 keer tegen gespeeld. En dat was wel... Ten opzichte van Australië en Amerika was Japan een veel gelijkwaardigere wedstrijd.
Ja.
Maar zij waren wel alsnog beter dan dat wij waren. Maar zeker, het was ook een zwaar WK voor ons.
Mm-hmm.
Wat betreft uitslagen.
precies. Het doelsaldo was niet positief, laten we het zo zeggen.
Nee.
Wat neem je daar dan van mee? Ik bedoel, je gaat dan vervolgens weer naar huis. Ga je dan dingen anders doen? Ga je dan denken, oh, maar dit deden we misschien niet zo...
Ik denk dat we heel veel hebben geleerd van elkaar als... personen, omdat het 10 dagen waren we met elkaar ineens.
Ja, ja.
Waar je gaat van 2-3 keer in de week 2 uur trainen naar 10 dagen fulltime met elkaar. Plus kwalitatief wat betreft voetbal zelf. Je weet hoe je elkaar beter moet inspelen, wat wel werkt, wat niet werkt. Hoe spelen bepaalde spelers? Ik denk dat zo van het WK hebben wij ook op voetbalgebied heel veel geleerd.
Ja. Nou ja, ik kan me ook voorstellen, het is de eerste keer dat je toch een soort van onder druk staat.
Ja, klopt. Dus dat stonden we ook. Maar het was... Het ding wat ik vooral geleerd heb is de dynamiek in het team zelf.
Ja.
Hoe spelen we goed samen en wie speelt er goed met elkaar samen? Wat is de beste opstelling? En wat kunnen we echt nog leren, wat deden we echt niet goed.
Ja, precies.
Ja, dan moet ik even heel erg graven als ik zeg van, wat deden we echt niet goed, dat kan ik nu niet meer.
Nee, ik wil zeggen, inmiddels ben je weer zoveel verder.
Ja, dat kan ik nu niet meer zeggen, ja. Maar er zijn wel punten geweest en die hebben we dan weer met de trainingen na het WK weer meegenomen.
Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, inmiddels ben je een jaar verder.
Ja.
Want nu inderdaad, hè, eind oktober, Nations League in Denemarken.
Ja.
Tegen Denemarken, Spanje en Ierland. Weer Spanje in ieder geval, die ken je al.
Ja.
Maar met wat voor idee ga je daar naartoe?
Een veel positiever idee dan dat ik naar het WK ging.
Ja.
Ik weet hoe de vlucht, hoe alles, het proces er naartoe gaat. Nederland is samen met Spanje het enige team wat natuurlijk het WK heeft gespeeld.
Ja.
Wij hebben denk ik daarop een stapje voor. Voor ons is het allemaal niet meer nieuw.
Nee, precies.
Ik ben blij dat Australië en Amerika niet meer meedoen.
Snap ik, ja.
Ja, zij waren gewoon echt heel goed. Ja. En dat vind ik niet dat brengt de sfeer van het team ook naar beneden,
ja.
Vind ik.
Nou ja, goed, op het moment dat je nu weer tegen Amerika of tegen Australië moet, dan weet je van, nou, daar gaan we weer.
Precies. Ja. En met Denemarken en Ierland kennen wij totaal niet. Zij kennen ons niet. Dus daar vind ik het leuker om daar blind in te gaan.
Ja.
Dan weer een WK met hele goeie.
Nou ja, maar hopelijk ook wat gelijkwaardiger.
Ja, precies.
Ik kan me ook voorstellen dat hier van een gelijkwaardige wedstrijd leer je meer dan van een 12-0 nederlaag.
Ja. En het is ook gewoon, dan is het verliezen. Stel je verliest, verliezen we van Denemarken. Daar ga ik natuurlijk niet van uit.
Nee.
Maar stel het gebeurt, maar het is met een 4-3. Dan vind ik dat een veel beter verlies dan 12-0 inderdaad.
Ja, precies. Nee, dat, dan daar kun je uit zo'n 4-3 kun je prima positief punt halen.
Ja.
Maar hoe, Peter, misschien weet jij dat. Hoe ontwikkelt de sport zich internationaal?
Nou, ik denk dat de Nations League die we nu gaan spelen een supermooi toernooi is. Want uiteindelijk zou het EK gespeeld worden dit jaar op Sardinië.
Ja.
En daar zijn we ook wel bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk bleven de twee landen over.
Oké. Okay.
En dat heeft dan vooral te maken met selecties in ontwikkeling, budget. Ook bij Denemarken en Ierland speelt dat een rol.
Ja.
En op meerdere punten misschien wel, maar vooral op dat punt ook zijn een aantal landen gezegd, ja, wij kunnen dat gewoon niet voor elkaar krijgen. Nou, toen hebben wij samen met Spanje ook gezegd en met de bond die het organiseert, ja, om een EK te spelen met twee landen vinden we eigenlijk niet een EK.
Nee, nee, nee.
En dat vinden ze heel jammer, want ze willen het wel gewoon internationaal op de kaart zetten. Maar toen heb ik samen met de Deense organisator eigenlijk en de Ierse coach en de Spaanse coach hebben gezegd, nou, laten we een videomeeting plannen. Goh, wat kunnen we wel doen? En Denemarken zegt ook, ja, wij kunnen gewoon niet naar jullie toe komen of naar een ander land vanwege het budget, maar we kunnen het wel organiseren. Nou, toen hebben we dat besproken. En daar is dit toernooi het resultaat van. En de IFCPF, de Wereldvoetbalbond, die vindt het een supermooi initiatief. Die zal ook zorgen voor opnames gedurende dat toernooi om het weer op de kaart te zetten, om te promoten. Precies. En in de laatste meeting die we hebben gehad met Len van Denemarken en Rachel van Ierland kwam ook te sprake dat Finland en Frankrijk bezig zijn met een team. Nou, we weten dat er in Duitsland een paar speelsters zijn. We weten dat er in Engeland een paar speelsters zijn. En we hopen dat met de aandacht die het Nations League toernooi krijgt, dat die landen zien, nee, er is meer dan het lokale gebeuren. In de hoop dat we volgend jaar, want volgend jaar staat er volgens mij wel weer een WK op de planning, dat er wat meer Europese landen zullen zijn dan alleen Spanje en Nederland.
Ja, precies.
Dus hoe meer aandacht er is voor het spelen van zo'n toernooi, hoe meer enthousiasme er wellicht ook is in de landen in Europa. En dan hopen we dat we volgend jaar een nieuwe stap kunnen zetten met meer vertegenwoordiging op het EK.
Ja,
op het
WK. Ja, maar de sport groeit dus ook heel snel.
Dat kan wel, ja.
Nee, ja, ik bedoel, als ik het nu hoor, dan zeg je inderdaad, nou, daar, Finland, Frankrijk, Engeland, Duitsland.
Ja, en we hebben een keer, dat was eigenlijk het eerste internationale gebeuren, we hebben een keer een kamp gehad in Zeist in 2019. Mm-hmm. Daar waren wel speelsters uit Duitsland en uit Denemarken al bij, wat ook een supermooi initiatief was. Dus er is echt wel een doelgroep.
Ja.
En het zou mooi zijn als met beelden die we maken en de ervaringen die we kunnen delen. En internationaal, we hebben regelmatig een videomeeting met de organiserende landen, zeg maar, deelnemende landen.
Ja, precies.
En de mensen die daar zitten hebben ook wat meer contact met de andere landen over het ontwikkelen van de CP voetbalsport voor vrouwen. Dus ja, hopelijk dat het balletje nu goed gaat rollen en dat het WK volgend jaar wellicht met 8 landen vertegenwoordigd kan worden in plaats van met 5.
Ja, precies. Ja,
dat zou mooi zijn.
Zou wel mooi zijn.
Ja.
Zoals ik al zei, ik zat bij jullie op de website te kijken en bijna ieder interviewtje met een van de speelsters eindigt met, ik zou wel naar de Paralympische Spelen willen. Ik zei al, CP voetbal staat op dit moment überhaupt niet op het programma. Volgend jaar in Parijs ook niet. Voor Los Angeles 2028 weten we ook al dat het er niet bij is. Dus Brisbane 2032 is dan de eerste kans. Dan zijn we 9 jaar verder. De IPC, Internationaal Paralympisch Comité, heeft ooit gezegd, hè, op het moment dat CP voetbal niet terugkwam op het programma, er gebeurt te weinig voor vrouwen in die sport. Nou, ik geloof dat we het afgelopen half uur gehoord hebben dat er best wat voor vrouwen gebeurt. Zou Brisbane, zou 2032 dan een reëel doel zijn?
Ja, ik kan alleen zeggen dat ik dat van harte hoop.
Ja.
Dat ik denk dat het, in plaats van dat we zeggen, hey, we werken toen uit het nooi, want er is CP-voetballenprogramma. Denk ik dat vooral moet worden laten zien dat CP-voetbal voor vrouwen in ontwikkeling is. En dat er steeds groter worden en dat de internationale toernooien sterker bezet worden. Dat zien we in het vrouwenvoetbal sowieso.
Ja, ja, ja.
Elk toernooi gaat niveau omhoog. Dus. En dat zien we met ons team uiteindelijk ook. Hè. We zien ook dat het niveau hier omhoog gaat. Dus ik denk dat we ons in de kijker moeten voetballen.
Ja.
En ik denk dat het team waar ik heel trots op ben, dat die daar een uitstekend voorbeeld van zijn. Ja. Hoe zij verder gaan met de ontwikkeling van voetbal voor vrouwen.
Ja, precies. Nou, eerst maar die Nations League. 19 tot 22 oktober in Korsør. Mijn Deens is niet zo goed, maar ik denk dat je het ongeveer zo uitspreekt. Hoe zien die laatste voorbereidingen eruit, Nora?
De laatste voorbereidingen gaan heel goed.
Ja?
We trainen dus, zoals ik net al zei, 2 keer per week. En volgende week is natuurlijk de laatste trainingsweek. De volledige week. Daarin spelen we ook een wedstrijd tegen
tegen Cabau is bij een wedstrijd.
Tegen Cabau, sorry. Zoveel clubs. Tegen Cabau gaan we een wedstrijd spelen om ook voor te bereiden en te kijken naar hoe spelen we nou echt in wedstrijdverband met het wedstrijdteam. En dan hebben we nog een allerlaatste training waarin we denk de puntjes op de i zetten. Maar de voorbereidingen gaan goed. We zijn lekker bezig. Het is gezellig. We zijn geen blessures voor zover ik weet bij niemand.
Houden zo.
Dus het gaat goed komen.
Oké. Veel succes.
Ja, dankjewel.
Tot zover mijn gesprek met Peter en Nora. CP voetbal, zeker voor de vrouwen, heeft nog een lange weg te gaan. Paralympische Spelen, wie weet ooit. Maar eerst maar eens die Nations League in Denemarken. En al het nieuws daarover lees je uiteraard ook op parawatcher.nl. Tot zover ook de Parawatcher podcast voor deze week. En ook even voor de komende weken. Ik heb vorige week al gezegd dat dit voorlopig de laatste is. En laat ik dat even kort toelichten. Ik ben deze podcast ruim 3 jaar geleden gestart. In coronatijd, er gebeurde in de sportwereld zo langzaam, gebeurden er weer dingen. En ik zocht een kanaal, een manier om dat verhaal te blijven vertellen. En zo is die podcast ontstaan. De vaste luisteraars weten dat ik in die 3 jaar een paar keer al gezegd heb, joh, ik red het even niet om hem te blijven maken. Of het kost me te veel tijd, te veel energie. Zo'n podcast is meer dan een half uurtje babbelen wat jij in je oren krijgt. Het is een interview plannen, het is er naartoe, het is terug, het is ter plekke even wat voorbespreken, nabespreken, gesprek doen, montage. Kortom, het kost een hoop tijd. En dan moet het wel iets opleveren. En daar bedoel ik niet zozeer financieel, dat het betaald moet worden of dat het gesponsord moet worden of god weet wat. Daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk is mijn doel als journalist om de parasport bij een zo breed mogelijk publiek binnen te krijgen. En met de podcast lukt dat, de ene week wel, dan wordt die best oké beluisterd. En de andere week, ja, dan blijft het een beetje tegenvallen. En dan kun je het bijsturen, dan kun je het nog een keer bijsturen. Op dit moment wil ik dus gaan bijsturen. Maar als ik wekelijks een podcast blijf maken, wat me toch ongeveer, een dag per week kost. Als ik de podcast dan wekelijks blijf maken, heb ik geen tijd om na te denken over hoe dan wel. Hoe kan ik nou wel zorgen dat die podcast een zo breed mogelijk publiek bereikt. Dus daarom de keuze om even te stoppen. Ik heb heus wel wat ideeën over hoe dan verder, hoe het dan wel moet. Maar laat ik daar niet te veel over uitweiden. Daar ga ik de komende weken mezelf eens op storten. En dan komt de podcast gewoon weer terug. In een andere vorm, een andere naam, een andere frequentie, noem het maar op. Dus voor nu bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. En wil je weten wanneer dat is? Hou mijn Instagram in de gaten. @paardenwatch. Parijs is nog ver. Nog 321 nachtjes slapen.